Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws.
Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwspodcast van HNW juni 2022. Aan de telefoon heb ik Tessa Dijksman. Hallo Tessa.
Hoi.
Hey. Nou, laten we eerst beginnen met een kleine rectificatie naar de nieuwsitems van mei 2022, van vorige maand. Want hierin hebben we Beating the Booze website als een mogelijke online behandeling genoemd bij alcoholgebruik en depressie. Nou, deze site is echter nu alleen nog maar voor onderzoek. En dit werd bij ons gemeld door AJOS Juliette van Dam. Nou, dank daarvoor. En hopelijk volgt een lancering voor algemeen gebruik snel. Ik heb hen gevraagd wanneer we dat konden verwachten. Daar heb ik helaas nog geen reactie op. Juliette had wel de volgende website gevonden. En dat is www.zelfhulpalcohol.nl. En dat is van Jellinek. Dat heb ik ook gekeken en dat lijkt erg op die Beating the Booze. We zullen ook deze website weer even bij de show notes zetten.
Nou, super. Dan hebben we in ieder geval een alternatief.
Ja, inderdaad. Dus Juliette, bedankt. Nou, dan gaan we nu naar het nieuws van deze maand. En we gaan het onder andere hebben over fysieke activiteit helpt tegen vermoeidheid na kanker. Korter amoxicillinekuur bij kinderen met pneumonie. En minder sterfte en acute zorgconsumptie bij langdurige huisarts-patiëntrelatie. En nog een aantal andere nieuwsitems. Maar laten we eerst beginnen bij iets wat momenteel gelukkig wat minder relevant is. Namelijk telemonitoring van patiënten met COVID-19.
De klinische conditie van patiënten met COVID-19 kan in korte tijd verslechteren, waardoor frequente monitoring nodig kan zijn. Een pilotonderzoek uit het Verenigd Koninkrijk laat zien dat het mogelijk is om matig zieke COVID-patiënten op afstand te monitoren via een smartphone-app in plaats van met telefonische controles. Deze aanpak bespaart mogelijk tijd.
Ja, de onderzoekers voerden in mei 2020 een prospectief haalbaarheidsonderzoek uit onder 35 licht tot matig zieke COVID-19 patiënten die zich melden op een COVID-19 eerste lijnspost in West-Londen. De patiënten werden thuis gedurende 14 dagen op afstand gevolgd, waarbij zij mochten kiezen tussen een telefonische controle of controles via een app. Bij het telefonisch cohort met 12 mensen informeerde een verpleegkundige 3 maal daags naar de klachten, zowel ongestructureerd als met een vragenlijst. In het app-cohort met 23 mensen werd 3 keer per dag de hartfrequentie, zuurstofsaturatie, de temperatuur en de symptomen en de ervaren kortademigheid doorgegeven aan een verpleegkundige via een app. Beide cohorten werden dagelijks door de huisarts gebeld. Goede service, vond ik dat. De totale tijd die is geïnvesteerd in een patiënt met telefonie of op de app en met de huisarts is gemonitord en die is opgeteld en kunnen we vergelijken. De verpleegkundige besteedde gemiddeld 7,5 minuten aan een telefonisch contact, dus 3 keer per dag, en 2,5 minuten aan het bekijken van de appdata. Dit gebeurde beide dus 3 keer per dag. De huisartsconsulten duurden gemiddeld 12,5 minuten per dag in de beide telefonische en in de app-cohorten. Dat was hetzelfde. In totaal voor 14 dagen komt het in het telefonisch cohort neer op monitoring van gemiddeld 490 minuten per patiënt en 280 minuten in het app-cohort. Dat betekent een tijdswinst van gemiddeld 210 minuten per patiënt in 2 weken. Oftewel 3,5 uur. Dus dit geldt voor de verpleegkundige, want de consulten van de huisarts waren dezelfde duur in beide groepen. Namelijk 12,5 minuten per dag. De deelnemers in het telefonisch cohort waren ouder. 86% was ouder dan 50 jaar tegenover 35% in het app-cohort. Er waren geen verschillen in incidenten of mortaliteit, aldus de onderzoekers, maar daar waren geen cijfers voor gegeven. De onderzoekers concluderen dat monitoring via een app grote economische voordelen kan hebben. De kwaliteit van het onderzoek is echter laag vanwege de kleine patiëntenaantallen en het ontbreken van randomisatie en klinische uitkomstmaten. Hoewel de toegevoegde waarde in de Nederlandse setting nog moet blijken, lijkt het een veelbelovende innovatie om de patiënt op afstand te monitoren.
Ja. Mag ik even eerlijk zijn? Ik vind het een beetje, als je de studie zo opzet, is het een beetje een open deur. Zeg maar, wij hadden gewoon patiënten met COVID thuis die dan een saturatiemeter meegaf. En zei, als het onder de zoveel is, moet je bellen. Ja. En die gingen we echt niet elke dag bellen. En zeker niet 3 keer per dag. ik vind het sowieso een hele hoge tijdsinvestering voor iemand die met COVID thuis zit.
Ja, vind ik ook. Nou is het wel zo dat COVID zich wel supergoed hiervoor leende, hè, om thuis metingen te doen, omdat de saturatiemeting zo belangrijk was.
Ja, maar je kon natuurlijk al inschatten dat mensen ook wel zelf het zuurstofgehalte ergens kunnen invoeren of kunnen doorgeven.
Ja.
En ze kunnen ook zelf wel zien of het onder een bepaald saturatiepercentage is.
Ja.
Dan hoef je niet 3 keer per dag 7,5 minuut door een verpleegkundige voor over gebeld te worden.
Nee, dat lijkt me ook een beetje overdreven.
Echt onzin.
Ja. Ja. Ja, de aantallen waren ook echt laag voor dit onderzoek.
Ja, ja. Ja. Nou, we nemen het mee, hè?
Ja.
Nieuwsitem 2. Fysieke activiteit helpt tegen vermoeidheid na kanker. Mensen die kanker hebben gehad, hebben vaak last van klachten als vermoeidheid, angst en depressie. Sporten kan helpen, maar blijkt vaak ook lastig. Onder andere door het aanbod en de afstand tot de sportaccommodatie. Uit onderzoek blijkt dat fysieke activiteit in de eigen leefomgeving op een zelfgekozen tijdstip vermoeidheid bij volwassen kankerpatiënten ook kan verminderen. Frequente coaching vergroot vervolgens het effect van deze interventies.
Ja, bekend is dat fysieke activiteit op een sportlocatie is geassocieerd met verminderde vermoeidheid na kanker. Maar er is een hele hoge uitval in de interventiegroepen. De genoemde barrières daarbij waren te weinig tijd, geen motivatie, te moe, dat de sport die bedreven werd niet bij de patiënt paste en ook uiteraard de reistijd. Zou dus home-based fysieke activiteit een oplossing zijn? Oftewel fysieke activiteit rondom het huis. In een recent uitgevoerde systematische literatuuronderzoek met een meta-analyse werden 11 RCT's geïncludeerd met in totaal 1066 patiënten. 3/4 daarvan had een voorgeschiedenis van borstkanker en de rest had een andere vorm van kanker. De aangeboden interventies hadden met elkaar gemeen dat ze van lage tot gemiddelde intensiteit waren en individueel in of rond het huis werden uitgevoerd. Hiervan richtten 9 onderzoeken zich op vermoeidheid. Wat hield de interventie in is dan wel belangrijk. Sommige studies lieten de patiënt kiezen wat hun voorkeur van activiteit was. 3 studies stimuleerden om meer te lopen, met als doel van de interventie om 150 tot 300 minuten per week te lopen, dus ongeveer een half uur per dag. Wekelijkse telefonische motiverende gespreksvoeringen, materiaal werd aangeboden, de stappenteller en soms ook een zuurstofmeter. Sommigen boden nog extra schema's aan voor te sporten, cancer survivor tips, oefenschema's of ervaringen van patiënten van eerder. En de meta-analyse toonde aan dat de fysieke activiteit in de eigen omgeving tot een significante vermindering van vermoeidheid leidde. Zowel direct na de interventie, na 3 maanden follow-up, als na 6 tot 9 maanden follow-up. Interventies waarbij minimaal 3 wekelijkse coaching werd aangeboden hadden een sterker effect op vermoeidheid dan interventies waarbij minder vaak of geen coaching werd aangeboden. De auteurs concluderen dat fysieke activiteit leidt tot een afname van vermoeidheid bij volwassenen die kanker hebben gehad. Ja, bewegen in en rondom het huis blijkt dus voor de huisarts een goed te adviseren alternatief voor bewegen op een sportfaciliteit. Het is goedkoop, het is makkelijk en misschien ook juist langer vol te houden. Motiverende counseling wekelijks heeft hier dus een positief effect op. Nou, ik kan me voorstellen dat dit niet echt past in drukke agendas van ofwel huisartsen of praktijkondersteuners, deze wekelijkse motiverende gespreksvoering. Maar misschien is kennis hiervan al genoeg om te hebben en daarbij dus een overtuigende, motiverende opmerking over dit positieve effect van bewegen als de patiënt gewoon op het spreekuur komt.
Ja, dus wandelen bijvoorbeeld. Ja,
het is zo goedkoop, hè? Het is zo makkelijk.
Bewegen is goed voor alles. Gaan we naar nieuwsitem 3.
Nieuwsitem 3, de NAG Wetenschapsdag van 2022. Data centraal. Ja, we beschikken over steeds meer data, ook in de huisartsenzorg. En hoe kunnen we die data zo goed mogelijk op een veilige manier gebruiken? Dat is het thema van de NAG Wetenschapsdag van 2022.
Ja, dat klopt. En wil je hier meer over weten? Kom dan op vrijdag 10 juni naar Den Haag om u te verdiepen in proactieve huisartsenzorg, gebaseerd op data. Om nog even wat toe te lichten. Ieder jaar organiseert het Nederlands Huisartsgenootschap in samenwerking met een van de afdelingen huisartsgeneeskunde de NAG Wetenschapsdag. Hier presenteren ze het recentste huisartsgeneeskundig onderzoek en wat dit betekent voor de praktijk. Dit jaar werken ze samen met de afdeling Public Health Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Het thema is proactieve huisartsenzorg, gebaseerd op data. Het grootschalig gebruik van data in de huisartsenzorg roept veel vragen op. Hoe kunnen we beter gebruik maken van onze HIS-gegevens bijvoorbeeld? Welke kunstmatige intelligentie kunnen we inzetten? Welke methodologie is nodig voor de analyse van deze data? Ja, bijvoorbeeld in de zorg voor jeugd of ouderen of patiënten met hart- en vaatziekten. Hoe kunnen we ook de open tekst, die in ons SOEP-registratiesysteem staat, op een systematische manier gebruiken voor onderzoek? En wat leveren al deze data en methoden ons op aan bruikbare kennis voor de praktijk? Kortom, interessante vragen waar dus op de NHG Wetenschapsdag samen met u bij stilgestaan kan worden. Nou, de NHG Wetenschapsdag biedt verder nog inspirerende plenaire lezingen. Verder zijn er workshops over methodologie, waar we het net al over hadden, open science en leiderschap en presentaties van wetenschappelijk onderzoek. Ook is er volop ruimte voor discussie en voor de vertaling naar de toekomstige, tussen aanhalingstekens, praktijk van alle dag. Nou, geïnteresseerd geraakt? Kijk dan op nhgwetenschapsdag.nl. En mocht u nou nog meer willen weten over big data in de huisartsenpraktijk, luister dan ook nog het interview met Robert Verheij van januari 2022 van het Huisarts en Wetenschap.
Ja, dat is een interessante. Ja. Goed, gaan we naar het volgende nieuwsitem. Nieuwsitem 4. Eenzaamheid verhoogt de kans op dementie. Geeft eenzaamheid een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen, inclusief dementie, of is dit door de mate van ervaren sociale steun? Twee populatieonderzoeken tonen onafhankelijk van elkaar aan dat eenzaamheid het risico op dementie verhoogt, ongeacht de sociale steun. Nog een reden om eenzaamheid bij ouderen te verminderen. De vraag is wel hoe, aangezien de mate van ervaren sociale steun geen invloed heeft hierop.
Nee. Het onderhouden van een actief sociaal leven heeft een positieve invloed op onze hersengezondheid. Hoe de vele facetten van een sociaal leven zich verhouden tot cognitieve achteruitgang en het ontstaan van dementie was echter lang onbekend. Onderzoekers van de Rotterdam-studie en de Swedish National Study on Aging and Care volgden daarom in totaal meer dan 6500 niet-demente volwassenen zonder depressie, die gemiddeld 71 jaar waren, om te bepalen wat het verband is tussen eenzaamheid en ervaren sociale steun in relatie tot cognitieve achteruitgang. De onderzoekers gebruikten gevalideerde vragenlijsten om de mate van eenzaamheid en ervaren sociale steun in kaart te brengen. Jaren later, gemiddeld 6 tot 11 jaar later, dus een lange follow-up, maakten de deelnemers verschillende cognitieve tests en controleerden de onderzoekers de patiëntendossiers op symptomen van dementie. Daaruit bleek dat eenzaamheid het risico op dementie verhoogt, met een hazard ratio van 1,34 in de Rotterdam-studie en een hazard ratio van 2,16 in de Zweedse studie. Dit verband bleek in beide cohorten onafhankelijk van de mate van ervaren sociale steun. Overigens is het verband in dit observationele onderzoek mogelijk niet oorzakelijk. Dat is natuurlijk vaak zo met observationele onderzoeken. Maar de relatief lange follow-up duur en de consistente resultaten binnen twee onafhankelijke cohorten maken dit wel waarschijnlijker. Verder lijkt het aannemelijk dat de resultaten van dit onderzoek een onderschatting zijn, aangezien het relatief gezonde ouderen betrof. Dat dacht ik zelf ook al, 71 jaar is natuurlijk nog best jong. Op basis van deze resultaten is het wenselijk om eenzaamheid onder ouderen te reduceren met een integrale preventieve aanpak. Nou ja, en concluderend, eenzame ouderen vragen om extra aandacht. Ook voor ons als huisarts kunnen we alert zijn op cognitieve achteruitgang onder deze kwetsbare patiëntengroep. Ja, wat vind jij, Fem?
Ja, dat vind ik wel echt een ontzettend lastig onderwerp. Want als je dan weet dat het er is, eenzaamheid, dan ja. Ik heb nog weinig succesverhalen gehad dat je dat dan kan verminderen of kan verbeteren. Want mensen zijn er eigenlijk al alert op rondom de ouderen zelf, de mantel rondom. En die proberen daar al wat aan te doen. Of, ja, of dat ze gewoon niet willen. Hè. Ze willen niet, weet ik wat, koffie drinken in een verzorgingstehuis. Ja. Of meedoen aan de bingo. Of, ja, en dan sta je toch een beetje met je rug tegen de muur. En ja, dan moet je er alert op zijn. Van sommige mensen weet je het wel, maar weet je eigenlijk ook niet zo goed wat je eraan moet doen.
Nee. En wat is dan ook eenzaamheid, hè? Want blijkbaar meer sociale steun van kinderen of vrienden of hulpverleners helpt dan blijkbaar niet.
Ja. Ja, het is misschien wel goed om het te weten en ook te zeggen van, nou ja, een extra reden om wel aan dat soort sociale activiteiten mee te doen. Omdat het verminderen van die eenzaamheid toch wel beter is voor de cognitieve achteruitgang.
Ja. En je weet ook, nou ja, dat werd natuurlijk al gezegd qua oorzakelijk verband, wat het kip of het ei is. Hè? Als je dement aan het worden bent, kan dat soms ook leiden tot minder ondernemingsdrang. Dus minder sociale activiteiten vanuit jezelf ontplooien, waardoor je misschien vanzelf vereenzaamt.
Ja. Al zeggen ze wel door dat het een lange follow-up duur heeft en consistente resultaten binnen 2 onafhankelijke cohorten, maakt het wel waarschijnlijker dat het cognitieve achteruitgang is door meer eenzaamheid.
Ja, ja,
ja. Maar je weet inderdaad niet hoe het weer op elkaar invloed heeft.
Ja, dat is een beetje open einde van dit nieuwsitem. Mocht er iemand een idee hebben hoe je eenzaamheid bij ouderen kan aanpakken, laat het vooral weten en mail je reactie naar redactie@nag.org. We zijn heel benieuwd.
Ja, op onze website kan je ook het telefoonnummer vinden van ons. Dan kan je ons je reactie gewoon appen. Voegen we hem gewoon in.
Prima. Nou, nieuwsitem 5. Korter amoxicilline bij kinderen met een pneumonie. In de NAG-standaard acuut hoesten wordt een 5-daagse kuur amoxicilline geadviseerd bij kinderen die vermoedelijk een pneumonie hebben. En dan 40 milligram per kilogram per dag in 3 doses, zoals natuurlijk veel collega's wel weten. Die kuur kan mogelijk korter. Een gerandomiseerd non-inferioriteitsonderzoek uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland toont aan dat een 3-daagse kuur niet leidt tot meer recidiefinfecties dan een 7-daagse kuur amoxicilline bij kinderen tussen de 6 maanden en de 5 jaar.
Ja, dat is toch best wel een relevante opmerking die daar staat. In Nederland wordt amoxicilline bij een pneumonie relatief laag en kort gedoseerd ten opzichte van de adviezen uit buitenlandse richtlijnen. En minder antibiotica gebruik voorkomt resistentie en bacteriële superinfecties en kan leiden tot minder bijwerkingen, betere therapietrouw en lagere kosten. Nou, dit is allemaal natuurlijk wel bekend. In het geneesmiddelenbulletin wordt de RCT beschreven uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waarin de behandeling gedurende 3 dagen werd vergeleken met behandeling gedurende 7 dagen. In deze RCT werd ook de lage dosis amoxicilline, dat is 35 tot 50 milligram per kilogram per dag in 2 doses, vergeleken met een hoge dosis, 70 tot 90 milligram per kilogram per dag in 2 doses. De onderzoekers includeerden 814 kinderen met een pneumonie die zij buiten het ziekenhuis hadden opgelopen met een mediane leeftijd van 2,5 jaar. In totaal moesten 12,5% van de kinderen binnen 28 dagen opnieuw voor een luchtweginfectie behandeld worden. Hierbij was de 3-daagse behandeling niet inferieur aan de 7-daagse behandeling en de lage dosering niet inferieur aan de hoge dosering. De kenmerken van een pneumonie, zoals koorts, verhoogde ademhalingsfrequentie, piepende ademhaling, braken, slijmproductie en malaise, verdwenen in alle groepen even snel, zonder significante verschillen. Ook de bekende bijwerkingen van amoxicilline, zoals diarree, huiduitslag, spruw, werden in gelijke mate gerapporteerd. De toepasbaarheid van de bevindingen die is nog wat beperkt. Zo wijken de doseringen en de doseerintervallen af van die in de Nederlandse situatie. Mogelijk hebben kinderen met een zeer ernstige pneumonie of comorbiditeit een hogere dosering of langere kuur nodig. De auteurs van het geneesmiddelenbulletin constateren terecht dat als deze bevinding wordt bevestigd, de behandelduur in de toekomst wellicht naar beneden kan in Nederland.
Nou, dat zou mooi zijn. Hoe minder medicijn, hoe beter.
Ja.
Plus, hoe minder dagen je als ouder staat te hannissen met dat spuitje en die amoxicilline drank, hoe beter.
Ja, nou, en ook 2 doses in plaats van 3, dat is logistiek natuurlijk ook verschrikkelijk veel handiger.
Heel handig. Ja, ja, zeker als ze naar het kinderdagverblijf gaan. Dan moet je vragen of zij het doen tussen de middag.
Ja.
En anders kun je als ouders gewoon 's ochtends en 's avonds doen. Dat zou fantastisch zijn. Ja.
Nou, ik ben voor 3 dagen kuur en dan 2 keer per dag.
Ik ook.
Mooi. Nou, hopen dat dit snel in een onderzoek van eigen bodem misschien bevestigd wordt. Of van elders. Ja. En dat het meegenomen wordt. Nou, gaan we door naar nieuwsitem 6. Het laatste nieuwsitem. Maar hier geldt weer last but not least. Want het vond ik wel een hele interessante. Minder sterfte en acute zorgconsumptie bij langdurige huisarts-patiëntrelatie. Een van de 4 kernwaarden van het huisartsenvak is continuïteit. Noors onderzoek laat zien dat continuïteit in de huisartspraktijk leidt tot minder acute ziekenhuisopnames, minder zorg buiten kantooruren en minder sterfte.
Ja, dat klopt, Femke. Ik vond het ook een heel interessant nieuwsitem. Ook een beetje in het kader van de mogelijke staking 1 juli.
Ja.
Dat we nog maar eens laten zien hoe belangrijk het is, continuïteit van huisartsenzorg. Hier komt het. Sinds 2001 heeft iedere Noor, net als iedere Nederlander, een vaste huisarts. Die huisarts werkt vaak in een praktijk met gemiddeld 3 tot 6 andere huisartsen. De onderzoekers verzamelden gegevens van ruim 4,5 miljoen Noren uit verschillende databases om de relatie te onderzoeken tussen continuïteit in de huisarts-patiëntrelatie en acute ziekenhuisopnames, zorg buiten kantooruren en sterfte. Nou, zij gebruikten data van 4.552.978 Noorse inwoners, om precies te zijn. En zij excludeerden ongeveer 750.000 Noren die in het jaar van het onderzoek van huisarts wisselden. De duur van de relatie werd gestratificeerd in 6 categorieën en de uitkomsten werden gecorrigeerd voor patiënt- en doktervariabelen. De kans op zorg buiten kantooruren was significant lager als de arts-patiëntrelatie langduriger was. Met een arts-patiëntrelatie van 1 jaar als referentie, dus als eikpunt zeg maar, was de odds ratio 0,87 bij 2 tot 3 jaar en 0,7 bij meer dan 15 jaar. Ook de kans op een acute ziekenhuisopname nam af bij langdurige arts-patiëntrelatie. Een odds ratio van 0,88 bij die 2 tot 3 jaar weer en 0,72 bij meer dan 15 jaar. Zelfs de kans op sterfte was in het jaar van het onderzoek lager bij patiënten met een langdurige arts-patiëntrelatie. Odds ratio van 0,92 bij 2 tot 3 en een odds ratio van 0,75 bij meer dan 15 jaar. Nou, dit is toch fantastisch.
Ja.
Dit onderzoek laat zien dat een langdurige arts-patiëntrelatie een positief effect heeft op de kans op sterfte en consumptie van acute zorg en daarmee de zorgkosten verlaagt. Zorgverzekeraars, luisteren jullie mee? De kans op acute ziekenhuisopnames, zorg buiten kantooruren en sterfte bij een arts-patiëntrelatie van 15 jaar of langer neemt zelfs af met 25% tot 30%. Nou, en dit bevestigt de waarde van de kernkwaliteit continuïteit voor zowel de huisarts als de patiënt. Ja.
Ja, ik had het wel verwacht dat de kans op acute ziekenhuisopnames en de zorg buiten kantooruren echt wel minder wordt bij een langdurige arts-patiëntrelatie. Maar dat de sterfte bij een arts-patiëntrelatie van 15 jaar of langer zelfs afneemt met 25%, dat vind ik wel bijzonder.
Ja, ik vind het echt enorm motiverend ook. Er is natuurlijk wel eerder uit onderzoek gebleken dat bij oudere mensen, volgens mij was dat een onderzoek van Nederlandse bodem, als je de afgelopen 5 jaar dezelfde huisarts had, dat je ook minder kans had om te overlijden.
Ja.
En dat kan ik me ook voorstellen bij de multimorbiditeit en de vele medicatie die sommige ouderen gebruiken. Dat het echt helpt als je de afgelopen paar keren dezelfde huisarts hebt gezien.
Nou heb ik het idee dat het een beetje versus Noorwegen bij ons andersom gaat. Dat sinds 2001 iedere Noor een eigen huisarts heeft. Maar bij ons is dat natuurlijk al veel langer. En is dat juist nu een beetje het heikele punt, hè? Met alle waarnemers. Ja. Dat we van vaste huisarts naar minder vaste huisarts dreigen te gaan. Dus dit bevestigt maar eens dat het echt belangrijk is om echt een langdurige relatie met 1 of 2 huisartsen te hebben.
Ja. Ja, en dit is natuurlijk een mening, dus even een disclaimer. Maar daarom is het denk ik belangrijk om het praktijkhouderschap aantrekkelijker te maken.
Ja.
En te zorgen dat dit niet verloren gaat.
Ja, belangrijk.
Heel belangrijk, ja. Ja, dus des te meer reden om inderdaad 1 juli actie te gaan voeren. En hou de social media in de gaten, zou ik zeggen.
En een stukje wat nog in het artikel beschreven werd, is nog wel leuk om dat toe te voegen. Over de jaren wordt de huisarts een specialist over de individuele patiënt. Meer nog dan over hun ziektes. Dat vond ik wel een mooie. En dit is wel de essentie voor de persoonlijke dokter. Dit wordt ook wel beschreven door William Osler. It is much more important to know what sort of a patient has a disease than what sort of a disease a patient has.
Nou, inderdaad. Ja.
Ja, valt wel mooi samen. Lijkt me duidelijk. Dit laatste nieuwsitem vinden we allebei erg relevant. En wat vond jij van de rest?
Ja. Als ik nou denk van wat doe ik morgen direct anders in de praktijk, kan ik niet direct iets noemen. Maar ik ga wel de NHG Wetenschapsdag in de gaten houden. Want daar vond ik wel interessante vragen bij zitten. Ja. En denk ik waar we toch iets mee moeten in de toekomst. En jij, Fem?
Ja, ik vond die vermoeidheid na kanker, dat zoveel minder wordt door fysieke activiteit in en rondom het huis, wat gewoon zo makkelijk te stimuleren is. Dat vond ik wel echt een aanrader.
Ja, ik ben ook steeds meer dat ik denk wandelen is overal goed voor.
Ja, zeker.
Ja, de ommetjes-app van Erik Scherder.
Oh ja. Ja, mijn collega die is ook heel erg loopjes aan het stimuleren. Dus heel ons dorp zie je gewoon continu rondjes lopen.
Wat goed. Ja, ja. Ik ga dat ook weer adviseren.
Ja, en ik hoop dat de amoxicillinekuur snel naar beneden kan. Korter en minder vaak.
En dat zou ook voor de jonge ouders onder ons fijn zijn. Ja. Ja.
Wat leuk is om te vertellen, is dat we al weten wat er in het juli-nummer zal gaan verschijnen. En dat is onder andere de herziene standaard van de overgang. En ten tweede lean werken in de huisartspraktijk. Om het werk allemaal een beetje misschien makkelijker te maken. En jij, Tessa, had...
Ja, ik doe een interview met de neuroloog en specialistisch verpleegkundige over medicatie over gebruikshoofdpijn. Hoe je dat aanpakt en met ook voorbeeldgesprek met de patiënt.
Leuk. En voor de rest ben jij volgens mij niet meer te horen, hè?
Nee, ik ben even met zwangerschapsverlof, maar dan horen jullie mij over een paar maanden weer.
Een hele fijne tijd toegewenst tijdens je verlof.
Dankjewel.
En dan kunnen we hopelijk in augustus weer Lynn verwelkomen na haar zwangerschapsverlof.
Helemaal goed. Nou, tot ziens, Fem.
Hey, doeg, hè.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.